We lezen twee gedeeltes uit de Bijbel vanmiddag. Allereerst uit het Oude Testament, het Psalmenboek, Psalm 23. En vervolgens uit de brief die Paulus schreef aan de gemeente van Christus te Rome, hoofdstuk 8, vers 31 tot en met 39. Eerst dus Psalm 23, aansluitend Romeinen 8, vers 31 tot en met 39. Een psalm van David. De Heere is mijn herder. Mij ontbreekt niets. Hij doet mij neerliggen in grazige weiden. Hij leidt mij zachtjes naar zeer stille wateren. Hij verkwikt mijn ziel. Hij leidt mij in het spoor van de gerechtigheid, omwille van zijn naam. Al ging ik ook door een dal vol van schaduw van de dood, ik zou geen kwaad vrezen, want u bent met mij. Uw stok en uw staf die vertroosten mij. U maakt voor mij de tafel gereed voor de ogen van mijn tegenstanders. U zalft mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over. Ja, goedheid en goede tierenheid zullen mij volgen al de dagen van mijn leven. Ik zal in het huis van de Heere blijven, tot in lengte van dagen. Dan Romeinen 8, vanaf vers 31. Daar heeft Paulus eerst gesproken over dat, hoewel het Pasen is geweest, hoewel Jezus heeft overwonnen, het nog steeds zo is dat de schepping zucht. En ook de gelovigen zijn nog niet helemaal tevreden. Ze zien uit naar het moment dat echt alles volmaakt wordt. Als het gaat over die strijd, over dat lijden, ja, dan concludeert hij aan het eind, wat zullen wij dan over deze dingen zeggen? Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Hoe zal hij, die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard, maar voor ons alle overgegeven heeft, ons ook met hem niet alle dingen schenken? Er zit een beetje dezelfde toon in als bij David, hè? Mij zal niets ontbreken. En hier, zal hij ons dan niet alle dingen geven? Wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorenen van God? God is het die rechtvaardigt. Wie is het die verdoemt? Christus is het die gestorven is. Ja, wat meer is, die ook opgewekt is. Die ook aan de rechterhand van God is. Die ook voor ons pleit. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking of benauwdheid? Of vervolging of honger of naaktheid? Of gevaar of zwaard, zoals geschreven staat, want omwille van u worden wij de hele dag gedood. Wij worden beschouwd als slachtschapen. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars. Dus niet na dit alles, maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars. Door hem die ons heeft lief gehad. Want ik ben ervan overtuigd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog krachten, nog tegenwoordige, nog toekomstige dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heere. Geliefde gemeente thuis, jongeren hier in de kerk. Ja, u ziet het thuis natuurlijk niet, maar het is wel heel mooi om te zien vanaf de kansel zoveel jongeren weer eens bij elkaar. 28, nou, als ik goed ben ingelicht, dus wees u gerustgesteld. We houden ons aan de regels, maar we doen wel zoveel mogelijk wat kan. En heel fijn dat jullie spontaan ook op de uitnodiging gehoor hebben gegeven. En ik hoop hier met jullie en met u en jou thuis op een gezegend moment waarin we onderwijs krijgen van God zelf. En ik wil stilstaan bij de woorden uit Psalm 23 die we terugvinden in vers 4 en het eerste stukje van vers 5. Psalm 23, vers 4 en het eerste stukje van vers 5. Laat ik die nog een keer lezen. Al ging ik ook door een dal vol schaduw van de dood, ik zou geen kwaad vrezen, want u bent met mij. Uw stok en uw staf die vertroosten mij. U maakt voor mij de tafel gereed voor de ogen van mijn tegenstanders. Tot zover. Thema voor de preek is: U bent met mij. Ik zal straks nog wel uitleggen waarom dat nu het thema is. U bent met mij. Ja, wat moet je nou vanmiddag met zo'n psalm? Ik zei al, het zijn allereerst woorden van een ander. Jullie hebben David niet gekend, al is het misschien wel een van de meest sprekende, ik zal niet zeggen aansprekende, maar wel meest sprekende mensen die de Bijbel ons bekend maakt. Een man van vlees en bloed, hoogtepunten gekend waar je bijna jaloers op wordt en dieptepunten waar je, nee, niet jaloers op bent. En waar je ook hopelijk voor bewaard wordt. En toch, je hebt hem niet gekend. En de woorden zijn gedicht door iemand die bekend was met het beroep herder. David, ja, was daar als kleine jongen bij grootgebracht. Als jij dat nou niet bent, ga ik maar even zo vanuit. Hè. Misschien dat er een enkeling is, dan hoor ik dat straks na de dienst nog wel, die heel erg de focus heeft bij schapen en bij een kudde en bij een herder en zo. Misschien nog wel bij de lammetjes in deze tijd, maar verder. Misschien spreekt het daardoor ook in eerste instantie, hoewel het een bekende psalm is, nog niet 1, 2, 3 aan. En de beelden die gebruikt worden komen uit een andere cultuur. Wat moet ik me voorstellen bij een stok en staf die mij vertroosten? Ja, voor een schaap kan ik me misschien nog wel iets inbeelden, maar misschien taal die toch wat ver bij je vandaan staat. En je bent jong en je wilt wat, waarom ook niet? Je bent in de kracht van het leven en dan, nou, schaduw van de dood. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Kortom, genoeg vragen en genoeg struikelblokken om op te ruimen, zodat we dat lied van een ander van lang geleden ook echt kunnen gebruiken voor ons eigen leven. En ik dacht, om eerlijk te zijn, toen ik begon, niet zozeer aan de preek, maar aan de psalm al, bij de eerste regels, ja, het is wel heel mooi, hè? Daar doe ik ook vanmiddag trouwens helemaal niets vanaf. Ik zou niet durven. Dan moet ik een ander beroep gaan kiezen. Ik mag daar niks vanaf doen. Maar staat het ook niet soms best wel ver bij ons vandaan? De Heere is mijn herder. Mij ontbreekt niets. Nog niet eens zo lang geleden zei Schone Woed, een jongere tegen me: dominee, ik heb juist moeite met dit soort teksten in de Bijbel. Niet met teksten van mensen die klagen of mensen die dingen niet begrijpen of mensen die boos worden of mensen die verkeerde dingen doen. Dat herken ik en dan denk ik, oh gelukkig, ik ben niet de enige. Maar dit soort mensen, ik word er ook altijd heel zenuwachtig van als ik van die christenen ontmoet die zeggen van ik heb alles, ik geloof alles, ik ben een overwinnaar. Dat heb ik niet. Misschien herken je dat wel. En daarom is het goed om te weten dat hier iemand aan het woord is die jij eigenlijk al een beetje beter kent. David. Dat hij dit zegt wil niet zeggen dat hij alles krijgt wat zijn hartje begeert. Het wil niet zeggen dat hij de meest supergelovige is die er is of ooit heeft bestaan. Maar hij is een mens van vlees en bloed die juist door vallen en opstaan heeft geleerd dat hoewel je niet alles krijgt wat je hebt of wat je wilt, en dat je soms dingen pakt die niet van jou zijn en waar je spijt van hebt, je toch kunt zeggen, als God mijn herder is, dan heb ik genoeg om het goede te kunnen doen. Dat is wat hier bedoeld wordt. Als God mijn herder is, laat David ons even in zijn hart kijken, dan kan ik, terwijl mijn gezin erbij staat, terwijl het volk dat ik leiding geef erbij staat, toch zeggen, mij ontbreekt niets. God zorgt zo goed voor mij. Aan hem ligt het nooit. Wel aan mij. Ik ga soms dwalen. Ik pak soms dingen die niet van mezelf zijn, waar ik af had moeten blijven. Ik kies zo mijn eigen wegen, maar God zorgt. Hij gebruikt beelden van een kudde die neerligt in grazige weiden, fris groen gras. Voedzaam is het leven met God. En God heeft ook oog voor de kleintjes, voor de mensen die net beginnen met geloven. Tenminste, dat moeten we er waarschijnlijk bij verstaan. Hij leidt mij zachtjes naar zeer stille water. Op momenten dat ik niet zoveel kan hebben, laat hij mij niet drinken uit de snel stromende rivier. Maar zijn er van die rustmomenten in mijn leven dat ik heel voorzichtig bij de hand genomen word. Persoonlijk onderwijs krijg. God als herder verkwikt mijn ziel. Dat wil zeggen, ik blijf geestelijk gezond. Mijn ziel, dat ben ik zelf. Wat ik denk, wat ik voel. De emoties die ik heb. Mijn persoonlijkheid. God zorgt daarvoor dat ik fris blijf. Dat ik tot mijn bestemming kom. Dat ik niet al te zeer gebukt door het leven ga. Met alle zorgen die ik ook heb. Maar God weet op het juiste moment het leven erin te houden. En hij leidt mij in het spoor van de gerechtigheid. Daar ga ik allemaal niet te diep op in. Maar dat is wel een beetje de kern van het christelijke leven. Niet dat je met de borst vooruit en met het hoofd omhoog tussen al die andere mensen die het goede niet doen even laat zien dat jij het kunt. Nee, het is door genade een manier van leven die er inderdaad wel uitspringt. Die licht geeft. Het spoor van de gerechtigheid, dat is doen wat God wil. En dan niet van omdat het moet, maar omdat je het zo graag doet, omdat je ontdekt hebt, ja, dit is waar ik van opknap. Dit is wat niet alleen ik nodig heb, maar ook een ander. Het goede, wat God in zijn geboden aan mij geeft, hij gaat voorop. En hoewel je zou kunnen denken, David, is dat nou allemaal niet een beetje te mooi? He, toen jij op het dak van je paleis stond, terwijl je als koning erbij had moeten zijn bij je leger, leiding had moeten geven aan de strijd, bleef jij te lang op je bed liggen, kwam er te laat uit, genoot van het weer, van de schepping, is allemaal goed. Toen zag je de vrouw van een ander, ongekleed, en je keek niet weg, maar je besloot om, nadat je had gezien, het ook te pakken. Hey David, kun je wel mooi zingen, mij ontbreekt niets, maar die vrouw van die ander dan. Of die keer dat je dankbaar begon met te overdenken hoe goed God jou had geholpen, hoe groot jouw volk was, en dat je dacht, laat ik het nou eens gaan tellen. Niet om tot in detail God te kunnen danken hoeveel mensen hij had, maar om te kunnen pronken met het volk van een ander, van God. Alsof hij dat allemaal had gepresteerd. Ontbreekt jou niet toch het een en ander? God kan volgens jou jou wel helpen om bij stille wateren gevoed te worden. Hij kan jou wel verkwikken. Hij kan voor jouw persoonlijkheid zorgen. Hij kan jou wel leiden op het spoor van de gerechtigheid. Dat doet hij allemaal wel. Maar soms vloekt dat gewoon toch met wat jij in je leven doet. Hoe kan dat? En dan komt, als je met die vragen deze psalm leest, dat soort dingen in één mens kunnen zitten. Hè? Soms dingen doen waar de haren van te bergen reizen en tegelijkertijd oprecht echt geloven en God volgen. Dan begint David over een dal vol schaduw van de dood. Mocht je nog denken, hij denkt aan de periode lang geleden toen het allemaal perfect was in het paradijs. Nee. Mocht je denken dat David hoopt dat er nog een keer een toekomst vol van hoop komt, waarin alles compleet perfect is. Nee, hij heeft het over de werkelijkheid waarin hij leeft. En hij weet dus ook dat het niet vanzelf gaat. Al ging ik ook in een dal vol schaduw van de dood, ik zou geen kwaad vrezen. Waar denkt David aan? Misschien komt het doordat Psalm 23 een geliefde psalm is om te lezen bij een geopend graf of op een rouwkaart te zetten. Of doordat als er heel veel mensen gestorven zijn bij bijvoorbeeld, ik denk even aan George W. Bush, die bij de herdenking van 9/11 deze psalm las, dat wij bijna allemaal denken, het dal van de schaduw van de dood is dat Dat betekent de eindigheid van het leven. Dat is als je op je sterven ligt. Maar hoewel de dood in de Bijbel zeker met sterven te maken heeft, is het veel breder van betekenis. David zegt ook niet, al ging ik ook door een dal van schaduw vol schaduw van de dood, ik zou het sterven niet vrezen, nee, het kwaad niet. De dalen van schaduw des doods betekenen veel meer. Die kom je bij het volle leven tegen, terwijl je springlevend bent. Dat is als het ineens gruwelijk tegenzit. Dat zijn momenten waarop je jezelf ineens gruwelijk tegenvalt. Waarop ineens blijkt dat een vriend je verraden heeft. Een vriendin niet betrouwbaar bleek. Momenten waarop je gewoon compleet ineens in het stikduister loopt. David weet, die dingen zijn er ook. Echt waar. En soms kun je er niks aan doen. En soms veroorzaak je het zelf. Hoe is het dan mogelijk, David, dat je dan zegt, ik zou geen kwaad vrezen. Ik ben toch niet bang. Hoe is dat mogelijk? Hoe is het überhaupt mogelijk dan toch maar? Hè? Laten we nu maar eens een keer echt concreet antwoord gaan geven op dat hij zulke hoge taal kan spreken. Dat niets hem ontbreekt. Dat God compleet voor hem zorgt. Dat hij de goede weg gaat. Zelfs als er momenten komen waarin je in een dal van schaduw van de dood verkeert. Nou, thema van de preek en de kern van de psalm. Want u bent met mij. Nauw verbonden met het laatste stukje van vers 3. Waarom zorgt God? Ja, dat is zijn eigenheid. Dat is zijn naam. Ik ben die ik ben. Als mensen zeggen, nu ben je weggegaan. We nemen afscheid bij deze. Ik stop met jou, zegt God, ik blijf. Als mensen zeggen, ik geef het op, zegt God, niet doen. Mijn naam is Yahweh. Ik zal er zijn. Ik blijf bij je. Dat is mijn naam. Ik ga mezelf niet verloochenen. Kan ik ook niet. Mooi is dat, hè? Dat wij zo'n God hebben. Van wie de naam is, ik ben erbij. Ook als je voor jezelf zou willen wegvluchten. Ook als andere mensen je in de steek laten. Ook als de doktoren moeten zeggen, ik zie geen nut meer in welke behandeling dan ook. En dat je met de taal van een ander ineens beseft, wacht even. Nu gaat het tussen mij en God. David, wat herken ik dit. Die hoogte en die dieptepunten in je leven. Oprechte liefde tot God en ineens zo'n dwaze streek. Ineens zo'n raar kronkelpad. Terwijl je wilde op het spoor van de gerechtigheid gaan. En toch, David, deze herder, die heb ik leren kennen. Dat is ook mijn God. He, want dat doet David. Eerst heeft hij het in de derde persoon over de herder. Hij doet mij neerliggen. Hij verkwikt mijn ziel. Hij neemt ons als het ware even mee. Kijk, zo gaat het tussen God en mij. En terwijl hij daarmee bezig is, stopt hij met het praten over God en gaat hij met God praten. Want niet hij is met mij, nee, de blik gaat omhoog. U bent met mij. Ik heb dat toen ik jong was geregeld meegemaakt. Toen ik preken hoorde van dominee Is Kok, inmiddels lang overleden. Hij heeft, meen ik, ook hier in Rotterdam in de Maranatenkerk gestaan. Toen stond hij in Veenendaal, mijn geboorteplaats. En die dominee was vlak voordat hij stierf steeds zieker aan het worden. En je merkte dat het preken hem heel zwaar viel. Tenminste, qua lichaam. Maar het feit dat hij doorging tot het einde gaf aan dat hij heel graag die boodschap wilde blijven delen. En ik zal nooit vergeten dat die korte preken die hij dan nog hield, altijd begonnen met gemeente, God die is zo en God is zo en u mag dit en u mag dat. Maar dat hij aan het einde van die preken had hij het helemaal niet meer met die gemeente over God. Hij stond met God te praten. En daar mochten wij getuigen van zijn. En dat zijn hele indrukwekkende momenten geweest. Dat je weet, die man die is zo betrokken op God dat hij ons vergeet. Maar wat kostbaar dat wij mogen horen wat het geloof dan is. Dat je het gewoon ziet gebeuren. Hij gaf gewoon eigenlijk een getuigenis. Dat zie je hier ook. Bij David. Hij begint over God te spreken. Maar als het recht op aankomt en het dal van de schaduw van de dood ter sprake komt, dan zegt hij, u bent met mij. Dat is niet alleen zomaar de kern van de psalm. Dat is letterlijk het midden. Ik heb het uitgeprint. Ik weet niet of u het thuis kunt zien. En degene die vooraan zitten misschien wel. Maar dat is de structuur van de psalm. Dan zie je zo'n V-vorm. Hè? In het Hebreeuws is dat veel duidelijker. Dan blijft er eigenlijk maar één zinnetje over wat het midden is. En dat zijn precies de woordjes. Want u bent met mij. 26 woordjes in het Hebreeuws ervoor. Dan krijg je de woordjes ki ata imadi. U met mij. En dan weer 26 woordjes erna. Dan weet je precies, dit is de kern. Als ik alles vergeet van deze psalm, al heb ik nog steeds niks met schapen en met kuddes en weet ik het allemaal na deze psalm, maar dit heb ik wel heel goed begrepen. Dat beeld is duidelijk. De kern is van het geloof, dat wat er ook gebeurt, dat ik weet dat God met mij is. Nee, niet altijd om te doen wat ik graag wil, maar altijd om te doen wat hij heeft beloofd. Echt waar. Ook om de 969ste keer dezelfde zonde te vergeven. Ook om er voor je te zijn terwijl jij er niet voor hem was. Om met geduld, met wijsheid, met liefde voor jou te zorgen. Hoe doet een herder dat? Ja, zegt David, dat weet ik heel goed. Zo heb ik ook voor de kudde gezorgd. Zoals een herder dat doet, doet God dat ook. Met een stok en een staf. Hoe ging dat in die tijd? Nou, bij de stok moest je vooral denken aan een soort knuppel die erop gebouwd was, uiteraard, om er een lel mee te geven als er een wild dier aankwam. Om het voor de schapen op te nemen. Of, die waren er ook, die hadden aan het einde, bij het dikste gedeelte van die stok, zeg maar, ook nog een soort schepvormig dingetje, waarbij er een steentje kon worden opgenomen en dan kon worden gegooid. Als er zo'n schaap een beetje afdwaalde, dan kreeg hij pats, zo'n steentje, en dan wist hij, ik moet weer terug naar de veilige kudde. De staf was vooral gericht om te tikken, om in het duister op de grond te tikken, zodat de schapen wisten waar de herder liep. Aan het eind zat vaak ook een soort lus. Daar kon de herder ook nog mee een van die schapen terughalen om de hals. Kortom, ook daarmee kon je slaan als de wilde dieren waren. Het beeld is wel duidelijk. Materiaal wat een herder gebruikte was erop gericht om het gevaar van buiten af te wenden en om het gevaar van binnenuit te bezweren. Heel mooi. Als je dat toepast op, als je gelooft hoe God voor jou zorgt, dan snap je ook ineens waarom het woordje troost gebruikt wordt. Ik was ergens, troost, echte troost is trust. Betrouwbaarheid. Dat God jou niet troost op een manier zoals wij dat wel eens kunnen doen. Dat je denkt, ja, wie ben ik om een ander te oordelen? Hij is behoorlijk fout gegaan. En zij zit er echt gruwelijk naast en dan troost je zich. Ja, weet je, we doen het allemaal. Weet je, joh, en wie ben ik? Enzovoort. Nee, zo doet God niet. Ja, God vraagt wel, wie ben ik? En hij bedoelt daarmee, kijk nou eens naar mij. Ik kan het je leren. Echte troost van God helpt je om het morgen beter te doen. En hoe doet hij dat dan? Nou, stok en staf zijn natuurlijk prachtige synoniemen voor de Bijbel. Voor de boodschap van de Bijbel. Hoe zorgt God? Hij geeft ons allereerst zijn woord. Zijn woord dat helpt om het gevaar te zien. Om oud te voelen. Als je voor de keus staat om nadat je hebt gekeken tot zonde over te gaan. Dat woord dat helpt om te ontdekken wat het goede is. Wat het spoor van de gerechtigheid is als je verkering krijgt en je met elkaar omgaat. Dat woord wat helpt om niet alleen maar met je ogen en met je lichaam gericht te zijn op die ander, maar ook met je hart. In het maken van keuzes voor een partner. In een tijd waarin zo'n beetje iedereen wel wat vindt en vooral datgene vooral maar fijn is wat we met elkaar afspreken, is het goed om te weten, ik heb een gids in dat moeras. Een gids in mijn eigen taal. En dat moet geïnstalleerd worden. Vroeger, ja, helaas kan ik ook al een beetje over vroeger gaan spreken als je bijna 40 bent. Maar zo voelt het inmiddels wel lang geleden. Had ik een godsdienstleraar en dat was nog in de tijd dat je van die hele grote computers had. Die kon je aanzetten, kon je een kopje koffie gaan drinken en dan na een aantal minuten dan kon je erachter gaan zitten. Dan was die zo'n beetje klaar met opstarten. En downloaden, dat kenden we toen nog niet. Je had van die floppy disk, zeg maar, en die moest je erin doen. Want dan moest je op een gegeven moment via zo'n disk of een diskette, moest je een virusscanner installeren. Nou, in dat tijdperk was daar die godsdienstleraar en die zei tegen ons, weet je wat wij vaak doen? We zeggen, als we een virusscanner krijgen, dank u. En we leggen hem boven op onze computer en we gaan aan de gang. En dat is niet de bedoeling. Het moet geïnstalleerd worden. Wij zeggen dan dus vandaag, je moet het downloaden. En dat is wat God wil. Dat wij dat woord niet alleen maar op ons nachtkastje hebben, of als een schermbeveiliging, hè, over het scherm laten schieten. Ik en mijn muis zullen de Heere dienen, heb ik wel eens gezien. Ook wel een goeie. Stel je voor dat de muis een rat wordt. Nog zo een. Het is goed dat je dat soort dingen gebruikt, maar vooral dat je het in je hart hebt. Dat je, wat Jezus zegt, door als je het woord kent, ook weet wat Gods bedoeling is. De schapen kennen mijn stem, zegt Jezus. Dus als je dat woord leest en het je eigen maakt, ook oog krijgt voor de gevaren. Dat je weerbaar wordt. Daarom is het goed dat God voor ons zorgt met zijn woord en met de verkondiging van het woord. Die erop gericht zijn om je te helpen. Maar, en dan zijn we bij vers 5. Dan zit ik toch wel een beetje met een probleem. Jullie niet. En u thuis misschien ook wel. Als de stok en de staf beelden zijn van Gods bescherming, hoe hij waakt over de kudde, waar komt die tafel dan ineens vandaan? Moet je daar dan onder kruipen of zo? Als het gevaar loert? De tafel? Wat wordt daarmee bedoeld? Nou, als je denkt dat heeft toch niks met een herder te maken, dat klopt. Zonder enige aankondiging verschuift het beeld. Heeft David het niet meer over God als herder, maar God als gastheer? Word je daar warm van? Heb je daar beeld bij? God als gastheer? Misschien mag ik je even een korte toelichting geven bij wat dat voor een Jood en voor iedere Oosterling zelfs vandaag nog betekent, dat je gastheer bent. En dat is zo anders als wij nuchtere Nederlanders. Het beeld wat hier gebruikt wordt is dat God, als er een vreemdeling aan de deur klopt, de deur open doet en zegt, kom binnen. De deur achter je dicht doet en zegt, ik maak een tafel klaar, ik maak een maaltijd voor je klaar. En wat er ook gebeurt, maar de tijd dat jij hier onder mijn dak zit, sta ik met mijn leven garant voor je. Vanaf het moment dat jij met mij de maaltijd nuttigt, vanaf het moment dat ik een tafel voor jou klaarzet en een bed, ben ik verantwoordelijk voor alles in jouw leven. Zover gaat dat. Wel degelijk is hier dus dezelfde lijn waar te nemen. David zegt, God zorgt niet als een herder met een stok en een staf, maar ook als een gastheer met een tafel. En dan staat er nadrukkelijk bij, hij doet dat voor de ogen van mijn tegenstanders. En als het nog niet helemaal begint te dagen, dat kan natuurlijk, hè. Dat geeft helemaal niks. Probeer je dan voor te stellen wat dat moet zijn geweest. Misschien wel kun je dat het beste doen door even te luisteren als ik in herinnering breng wat er in Genesis 19 staat. Dat is heel schokkend. Bereid je daarop voor. Het gedeelte roept ook best een aantal vragen op. Misschien dat we daar straks tijdens de maaltijd nog even over kunnen hebben. Maar het zet het wel helemaal op scherp. In Genesis 19 zie je wat het een gastheer kost als je mensen onderdak hebt geboden, als je ze een maaltijd hebt aangeboden, als je die tafel hebt klaargezet voor ze. Want wat staat er in Genesis 19? Ik zal het kort even samenvatten. Er komen twee engelen 's avonds in Sodom aan. En je weet, dat hoef ik niet uit te leggen, wat Sodom was, hoe het daar aan toe ging. Maar je weet ook dat Lot daar woonde. En die engelen die vragen onderdak. Nou ja, vragen. Lot die zegt als een goede gastheer. In vers 2 lees je dat. Zie toch, mijn heren, wijk toch af van uw weg. Kom naar het huis van uw dienaar, overnacht daar. Morgen vroeg kunt u weer opstaan en uw reis vervolgen. En dan willen ze eerst toch verder gaan. Maar dan dringt hij sterk bij ze aan, zodat ze inderdaad zijn huis binnengaan. Hij richt hen een maaltijd aan, bakt ongezuurde broden en ze eten. En nog voor zij zich te slapen legden, omsingelden de mannen van die stad, de mannen van Sodom, van jong tot oud het huis, niemand uitgezonderd. En die mensen daar buiten beginnen te roepen naar Lot en zeggen: waar zijn die mannen die vannacht bij u gekomen zijn? Breng hen naar buiten, naar ons toe, zodat wij gemeenschap met hen kunnen hebben. Dat is niet de gemeenschap der heiligen, voor alle duidelijkheid. Integendeel. Ze kunnen niet wachten om die mannen te misbruiken. En wat gebeurt er dan? Ik begrijp er echt helemaal niks van. Ik ben echt geen Oosterling. En ik denk dat er heel veel Oosterlingen zijn geweest die op zo'n moment hadden gedacht: ja, maar hier is de grens. Wat doet Lot dan? Lot gaat naar buiten. Let op. Hij gaat naar die mensen die buiten staan te roepen toe. Bij de deuropening gaat hij staan. En hij sluit de deur achter zich. Want de gastheer zorgt voor zijn gasten. Hij spreekt wel met de vijand buiten, maar de deur gaat weer dicht. Zij zitten daar aan tafel. En dan zegt hij: doe mijn broeders toch geen kwaad. Nou, tot zover kun je het misschien nog volgen. Maar dan zegt Lot: ik heb wel twee dochters. En dan ga ik uit. Echt waar. Welke vader doet het nou? Welke vader geeft zijn kind in plaats van mensen die onderdak bij hem zoeken? Ik dacht, is dat ook niet het evangelie? Met alle vragen die ik bij dit gedeelte niet kan beantwoorden, kan ik deze vraag wel beantwoorden. Welke vader zette zijn zoon erbuiten, zodat mensen die bij hem aankloppen redding kunnen vinden? Als God zijn eigen zoon niet heeft gespaard, dat betekent: zo lief had hij jou, had hij mij, om mij te kunnen redden. Zou hij ons dan met hem niet alle dingen schenken? Wat een krachtig beeld. Als ik dat in het licht van het Nieuwe Testament zie staan in deze oude psalm. U maakt voor mij de tafel gereed voor de ogen van mijn tegenstanders. Als God voor mij is, wie zal het tegen mij opnemen? Als die draak van mijn verleden, dingen die ik fout heb gedaan, die steeds weer bovenkomen, zich aandient. Dat ik kan zeggen: ik heb een herder, ik heb een gastheer, ik heb een burg en hij is mijn toeverlaat. Kom maar op. Nee, dat hoef je niet te zeggen. Wees niet te triomfantelijk. Maar ze komen op, echt waar. Petrus wist daar ook van, 1 Petrus 5. De duivel gaat rond als een briesende leeuw, uw tegenpartij. De duivel laat je echt wel met rust, als je al van hem bent. Maar juist als je van Jezus bent, als je in het huis van God bent gaan wonen, als je bij hem bescherming hebt, dan zal hij het proberen om je tot zonde te verleiden. Maar hij is te laat. Niet vergeten, hè? God is sterker. Hij zet de tafel klaar. Hij doet de deur dicht. En je bent binnen. Binnen bij hem. Laat de tegenstanders maar kijken. Wat een troost is dat ook, hè? Helemaal als je dan, na dit alles gezegd te hebben, ook een lijn trekt naar binnenkort de viering van het heilige avondmaal. En je hebt in een week van voorbereiding, misschien staat het nog wat ver bij je vandaan, omdat je nog geen belijdenis hebt gedaan, maar ik heb wel eens een dominee horen zeggen, als je nog geen belijdenis hebt gedaan, en je denkt, ja, dus kan ik niet aan het heilige avondmaal, dat dus is veel te snel. Als je je mond niet de kost kunt geven, dan geef je je ogen maar de kost, zei hij tegen mij. Kijk nou eens goed wat daar gebeurt. Binnenkort. Er staat het tafeltje. En een kleed. Een beetje brood. En een beetje wijn. Er staat gewoon een man van vlees en bloed die het brood mag breken. En de wijn mag vergieten. Als je zo... Ja, dat vangt in een beeld, dan zou je denken, wat gebeurt daar nu? Heel veel mensen die dat nog nooit hebben meegemaakt, die vinden dat ook maar raar. Maar is hier niet in samengevat wat de kracht van het geloof doet? God gaf zijn zoon voor mij. Hé, duivel, moest kijken hoe rijk ik ben. Moest kijken hoe sterk ik ben. Ik schuil achter het bloed. Ik schuil bij Jezus. Hij hing in de Godverlatenheid. Eén psalm terug, hè? De taal van David, die Jezus heel, heel erg herkende. O God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Wat zegt dan het formulier? Met het heilige avondmaal zullen we het weer horen. Zodat ik nooit van God verlaten zou zijn. Laat Jezus dan ook nu net Immanuel heten. De engel kondigt hem aan als hij geboren wordt. Dit is zijn naam. God met mij. God met ons. Zo heeft Jezus betaald. De overwinning geboekt. Dat is zijn liefde. Misschien begrijp je ook dan waarom we samen hebben gelezen Romeinen 8. Wat zullen wij dan tot deze dingen zeggen? Ik weet niet wat die dingen zijn in jouw leven. Als je dat nou eens zou moeten beantwoorden voor God... Wat zal ik dan tot deze dingen zeggen? Noem eens op wat er de laatste tijd niet lukte. Waar je in teleurgesteld bent. De vragen die je hebt, de zonden die je hebt gedaan. Wat moet ik daar nu tegen zeggen? En misschien denk je wel, er zijn van die momenten, daar ga ik er helemaal voor en dan gaat het goed. En toch gebeurt er steeds weer iets waarbij ik denk dat... Nu hoor je vanmiddag dat God een herder is. Die jou door zijn woord corrigeert met liefde. Maar die je niet alleen zegt wat je fout doet, die je vergeeft om hem te kunnen eren, die je bij de hand neemt. En die als het erop aankomt, als je die boezemzonde onder ogen moet komen, of het kwaad in een ander gezicht kijkt en denkt van, hoe kom ik hier doorheen? Dat God zegt, denk nog eens na, wie bij mij schuilt, die heeft bij voorbaat gewonnen. Want Jezus heeft de Satan en de dood verslagen. Kom bij mij aan tafel. Blijf dicht bij mij. En ik blijf dicht bij jou. Leg die dingen in je leven die niet goed gingen. Of waar je tegenop ziet, hè? Dat kan ook nog. De toekomende dingen. Leg die nou eens voor God. En hoor wat Paulus zegt. Wie zal jou scheiden van de liefde van Christus? En wat is die liefde? Dat hij tot het uiterste ging. Om je bij de kudde te houden. Hij eruit, jij erin. Hij gaf zijn leven. Hoor je zijn stem vanmiddag. Hier en thuis. Niets kan je scheiden van de liefde van Christus. Niets. Geen verdrukking. Geen benauwdheid. Geen vervolging. Geen honger. Al rukken ze de kleren van je lijf. Al is er doodsdreiging. In dit alles... ben je meer dan overwinnaar door hem die ons heeft lief gehad. Wie dat gelooft, is steenrijk. Wie dat gelooft, is geestelijk gezond. Betekent dat? Nee. Dat betekent niet dat je per se oud wordt. Dat betekent niet dat je per se vermogend bent. Als God voor je zorgt, heb je altijd genoeg. Maar vooral genoeg om hem te volgen. Hoor maar. Al ging ik ook in een dal vol van de schaduw van dood. Ik zou geen kwaad vrezen, want u bent met mij. Ja, u zult mij achtervolgen. Al de dagen van mijn leven, met redding en met goedheid. Amen. We gaan met elkaar luisteren naar een psalm waarin het ook gaat over hoe God dichtbij komt en is. Psalm 46. En het mooie daarin is dat God ook omschreven wordt als een veilige stad en een burg. Psalm 46, vers 1. God is een toevlucht voor de zijnen. En ook het vierde vers. De Heer, de God der legerscharen, is met ons. Hoedt ons in gevaren. Is ons een burg, een toeverlaat. En wat er verder volgt.